Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB-week. Villa VDB is van maandag tot en met donderdag tussen 2:30 en 4:30 te horen bij Max op NPO Radio 1. Op dinsdag hadden we Maarten Spanjer in de Villa, de presentator, schrijver, acteur. Volgende week wordt hij 70 en zijn nieuwe verhalenbundel is nu uit, De Kunst van het Loslaten. Over ervaringen en aanvaringen met BN'ers. Het was deze week 10 jaar geleden dat actrice Sylvia Christel overleed, bekend van de Emanuelle films. Wie is er niet groot mee geworden? Suzanne Redhans schreef een biografie over deze Nederlandse filmster. Vroeger kon het alleen in series als De Man van 6 miljoen kijken met een bionisch oog. Maar anno nu is het werkelijkheid. Een bijna blinde patiënt kan met behulp van zo'n bionisch oog weer zien. Maar Jeroen Perk kreeg 10 jaar geleden al de mogelijkheid om op deze manier te kijken. Hij vertelde zijn verhaal in de Villa. En zo'n 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en zij behoren tot de laaggeletterden. Zomaar maar even een cijfertje. Vorige week in Oost-Groningen, 1 op de 7 mensen daar is laaggeletterd. Schrijfster Yvonne Kronenberg trekt het zich aan. Zij is verbonden aan uitgeverij Eenvoudig Communiceren. En dat is een uitgeverij die boeken uitgeeft voor laaggeletterden.
Laaggeletterden kunnen wel lezen, maar korte zinnen en de samenhang wil nog wel eens teloor gaan. Omdat je, als je heel langzaam leest, dan vergeet je wat er ook alweer stond. Maar wat vooral ontbreekt, voor iemand als jij, hebben de woorden gezichtjes. Als je het woord villa ziet staan, dan dat zie je meteen voor je.
Ja.
En een woord als bed, dat is bijna een bedje. Dat hebben laaggeletterden niet.
Hoe het woord geschreven is al, met de D aan het eind. Ja.
Maar als je geletterd bent, dan kun je in 1 oogopslag zie je het woord. Ongeveer, je kunt het vergelijken met gezichten ziet, dan hoef je ook niet van, die neus, die ogen, die mond en dan de haren zo. Dat is Miepje.
Je ziet in 1 oogopslag, die heeft een vrolijk gezicht. Bijvoorbeeld.
Je herkent gewoon, dit is Jurgen.
Ja, ja.
En je hoeft niet eerst je naam te spellen. Maar voor een laaggeletterde hebben de woorden geen gezichtjes. Ze moeten dus spellen en moeizaam erachter komen wat er staat. Of het gaat zo langzaam dat ze aan het eind van de zin denken, hoe begon die ook weer?
Ja.
En dat maakt dat je niet fijn leest. Mensen die al niet goed kunnen lezen krijgen er steeds grotere hekel aan. Maar je kunt niet zonder lezen in deze maatschappij.
Ja, inderdaad, je zit nu met allerlei dingen. Dingen moet je regelen. Het is allemaal op papier of tegenwoordig online. Maar je moet het wel allemaal lezen natuurlijk.
Je moet het wel kunnen lezen.
Dus tegen dat soort problemen lopen deze mensen aan.
Ja, en er bestaan geen telefoons meer. Vroeger kon je een nummer bellen en dan blufte je er wel doorheen. Als je iets moest bestellen of regelen. Maar dat bestaat niet meer. Je moet naar de website. Nou, dat is al eng. Zelfs mensen die ozo geletterd zijn, die vinden dat al eng. Maar als je weet, ik lees het niet goed, dat is vreselijk. Verder moet bijna alles opgeschreven worden. Stel, je werkt in de zorg en je doet iets heel simpels. Je helpt met wassen, aankleden, mm-hmm. dat soort dingen. Dan moet je toch opschrijven hoe het ging met de patiënt. Ja. Als je dat niet goed kan, dan is dat heel bedreigend. Dan voel je je zo stom.
Hoe kan het, want 2,5 miljoen mensen, dat is echt een enorme groep natuurlijk in Nederland. Hoe kan het dat ze laaggeletterd zijn? Want in principe gaat iedereen toch naar school.
Iedereen gaat naar school, maar als je het niet bijhoudt. Het is niet zoals als je geen zijwieltjes meer hoeft, dat je dan voor de rest van je leven kan fietsen. Zo is dat niet.
Je moet het blijven doen.
Je moet het blijven doen. Ik weet niet of jij het gemerkt hebt, maar ik schrijf, of het jou ook is overkomen, ik schrijf bijna nooit meer met de hand of hele kleine stukjes. Vroeger hele lappen tekst.
Ja, ja.
En mijn handschrift wordt lelijker.
Ja.
En dat gaat precies zo met mensen die nooit schrijven, die nooit lezen of zelden lezen. Die gaan steeds slechter lezen.
Kan je, als je zeg maar nu een van die 2,5 miljoen bent, kan je het dan weer oppikken? En uiteindelijk wel weer uit die groep
wat je nodig hebt,
lezen, zeg maar.
Wat je nodig hebt is troost en aanmoediging. Dus je bent niet gek, je bent niet dom. En we gaan het gewoon proberen. En je zult zien dat als je nou eenmaal begint, dat het beter gaat. En dit is ook wat we hebben allemaal 15-jarigen, of jongeren in ieder geval, die het nauwernood lezen. Die zullen op een dag helemaal niet meer kunnen lezen. Of kunnen ze nog net zien dat er bloemkool staat bij de bloemkool. Maar in plaats van dat de docenten zorgen dat het ontzettend leuk is om te lezen. Geef ze rapteksten. Laat ze de ondertitels bij een tekenfilm schrijven.
Het maakt niet uit wat ze lezen, als ze maar wat lezen.
Als ze maar wat lezen. Ja. Maar in plaats daarvan zegt de leraar: jongens, wat heeft de dichter hiermee bedoeld? Nou, dat heet dan begrijpend lezen of zoiets.
Ook niet verkeerd trouwens, om een beetje begrijpend te kunnen lezen.
Nee, daar hebben de kinderen helemaal geen zin in. Okay. Ze moeten lezen. Ze moeten gewoon lezen. En voor mijn part de Donald Duck. Het maakt niks uit. Als ze maar lettertjes lezen en dan komen ze er vanzelf achter wat ze leuk vinden. Ik heb voor zeer moeilijk lerende kindjes had ik een toverdrank op. Ik heb een uurtje lesgegeven, toverdrank neergezet. Dat is gewoon water. En gezegd, als je dat drinkt, heb je niet alleen je eigen gedachten in je hoofd, maar ook kan je kiezen die van een ander.
Okay.
Nou, dat is natuurlijk onzin, dat is gewoon water. Maar je kunt wel degelijk de gedachten van anderen in je hoofd hebben. Als je leest en jij mag kiezen wat je leest.
Dan moet het materiaal zijn ook, hè, voor lage letteren om dat te kunnen lezen. Want een gewone roman is dan te moeilijk. U hebt bijvoorbeeld de boeken die u geschreven hebt, die hebt u hertaald. Kan je dat zo noemen?
Ik vind het zo'n lelijk woord. Ik ben begonnen bij de uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Met een paar verhaaltjes uit die boekjes over mannen. Mm. Toen heb ik nog hulp gekregen. Ik dacht zelf dat ik heel erg simpel schreef. Dat is niet zo. En later, nu vind ik het een sport om echt voor laaggeletterden te schrijven, zo dat het leuk is.
En dan is het kwestie dus van in ieder geval korte zinnen?
Korte zinnen. Sommige woorden mogen niet.
Noem eens een voorbeeld.
Kleren. Omdat sommige mensen veel vaker krijgen de kleren hebben gehoord. Dan zeg je kleding.
Ja.
Een woord als tijdschrift. Dat heeft allemaal moeilijke letters achter elkaar. Moet je niet doen. Verder. De zinnen zijn kort. De samenstelling van de zinnen moet simpel. Eén locomotief. Eén wagonnetje. Geen 10 wagonnetjes.
Nee.
En je kunt niet midden in de zin verspringen. Van ineens gaat het over iemand anders. Of iets anders.
Nee. En goed, dit zijn de bestaande boeken die dan een soort van herschreven zijn. Dat ook voor laaggeletterden te lezen is. Maar u hebt ook nieuwe boeken geschreven al.
Ja. Ik heb nu net een, dat komt binnen, over 2 weken geloof ik. Het ligt nu bij de drukker. Voor paardenmeisjes. Over paarden. En ik dacht dat ik het wel kon, hè. Simpel schrijven. Toen kreeg ik het terug. Ja, het moet allemaal in de tegenwoordige tijd. Oké. Dat is heel moeilijk om toch interessant te blijven. En je hebt maar 1 tijd beschikbaar. En een heleboel woorden mogen niet.
Ja. Maar ook, ik begreep ook een boek bijvoorbeeld over borstkanker.
Ja,
want dat is natuurlijk ook zoiets. Dat mensen die daarmee te maken krijgen, die willen daar misschien meer over weten. Maar die boeken die daar nu over zijn, over internetsites, veel te ingewikkeld natuurlijk.
Veel te ingewikkeld. Je kunt werkelijk een enorme berg boeken over borstkanker verschenen. Maar er was niks voor laaggeletterden. Dus dat heb ik geschreven. En dat heet De Titebus.
Leuke titel.
Dankjewel. Ja, mede namens de uitgever.
Ja. Maar, want die laaggeletterdheid, dat is al jarenlang een probleem. We besteden er nu weer even aandacht aan. Kunnen we dat ooit uitroeien dan?
Nee hoor, voorlopig blijft dit zo. Omdat elke keer vinden we het weer heel eventjes interessant. En dan gaat alles weer verder zoals het ging. Terwijl het probleem wordt alleen maar nijpender. Want om in deze maatschappij mee te kunnen leven, moet je kunnen lezen.
Ja.
Je moet een verslagje kunnen schrijven. Je moet de bijsluiter van je medicijnen kunnen lezen. Je moet de brieven die je krijgt van de gemeente, die zijn toch al onleesbaar. De brieven van de bank.
Ja. Nee, het is zeker heel belangrijk. Die uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Zitten er dan meer schrijvers bij eigenlijk?
Ja. Ik denk meteen aan Karin Giphart, omdat die heb ik laatst gesproken. Maar ik geloof dat Adriaan van Dis mee gaat doen. En Multatuli doet mee.
Oké. En hij weet het zelf niet, maar hij doet mee.
Maar dat is zo. Ik vind hem een voorbeeld. Dat is dus niet de hele Max Havelaar. Maar het laatste gedeelte, Saidia en Adinda, is diep ontroerend. En dat zijn gewoon Het is niet zo dat als je het bewerkt voor lage letterden, dat er dan niks meer aan is. Soms knapt het er zelfs van op.
Ja. Nou, een mooi initiatief volgens mij. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren dus. Over laaggeletterdheid ging het in Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Yvonne Kronenberg. Vroeger kon het alleen in series als De Man van 6 miljoen kijken met een bionisch oog. Maar anno nu is het werkelijkheid. Een bijna blinde patiënt die kan met behulp van zo'n bionisch oog weer zien. In het oogziekenhuis in Rotterdam is bij de eerste patiënt in Nederland een chip in het oog geïmplanteerd. Althans, in een officieel onderzoek moeten we er dan wel bij zeggen. Jeroen Perk die kreeg zo'n 10 jaar geleden al de mogelijkheid om op deze manier iets te zien met een speciale bril. En dat veranderde eigenlijk zijn hele leven. Jeroen, hartelijk welkom in de villa. Goedemiddag.
Ja, dankjewel.
Even, want jij zit hier tegenover met een donkere bril op, een soort zonnebril is het. Je hebt ook een kastje, zag ik, aan je riem.
Klopt.
Wat zie jij zonder deze apparatuur?
Nou, als ik die bril afzet, dan is het gewoon echt helemaal gewoon mistig. Vooral in het centrum van het zicht is het gewoon echt helemaal niks.
Eigenlijk zie je niks?
Nee. Als je die bril afziet, helemaal niks.
En nu je dit allemaal bij je hebt en op hebt?
Dan is het licht, donker contouren en bewegingen. Zeker in deze studio is het niet echt heel donker, weet je. Dan heb ik wat contrast en zo. Dus ja, gewoon, gaat gewoon lekker.
Maar je ziet dus contouren. Je ziet mij bijvoorbeeld zitten nu.
Ja. Ja, ja, de omtrekken van je zie ik inderdaad.
Je ziet niet hoe lelijk ik ben bijvoorbeeld.
Nee. Of je een snor hebt of een baard.
Dat ook niet.
Nee, dat is allemaal gewoon niet te zien.
Oké.
Ben ik altijd wel verwonderd over, want ik wil graag altijd wel weten van hoe iemand eruit ziet en... Ik heb er ook altijd wel heel discussie over. Ik kan ook wel hele avonden besteden aan van hoe ziet iemand eruit. En ik zit er meestal ontiegelijk naast ook gewoon.
Op basis van de stem of zo? Of ook,
op basis van de stem.
En aanraken misschien?
Ja, dat kon vroeger dat wel. Maar in deze tijd mag dat niet meer. Dus vroeger kon je nog ongegeneerd voelen. Maar dat,
nou, je hebt wel een excuus. Ik niet bijvoorbeeld. Ik kan goed zien. Maar ik kan niet zomaar in iedereen gaan zitten natuurlijk.
Nee. Ja, ik ook niet meer tegenwoordig.
Nee, dat is waar.
Ik zeg ook altijd sorry van als ik iemand had. Oh, sorry. Ja, ik had het niet gezien.
Maar toch heeft dit voor jou wel verschil gemaakt, deze bionische bril?
Ja, zeker. Ja.
Vertel eens.
Ja, echt heel veel. Voor mezelf. Zelfvertrouwen. Dus ik was, ik was gewoon echt heel introvert. Maar ik werd gewoon heel extravert. Maar ook qua zicht, weet je wel. Om een voorbeeld te geven. Ik moet nog in combinatie met een stok en een hond gebruiken. Maar laatst was ik op straat en liep ik door het donker. En ik moest links moest ik een grindpaadje pakken. Mm-hmm. En dat was voorbij de derde lantaarnpaal. Dus nou, ik een beetje scannen met het systeem. Wat moet ik nou? Dus ik zag het licht van die derde lantaarnpaal hier naar links. Dus dat, weet je, dat maakte verschil met hoe het vroeger was. Dat je gewoon het licht ziet. En ook bijvoorbeeld in Tivoli... Ik ging naar een concertje in Tivoli.
In Utrecht?
Tivoli Utrecht, ja. Vredenburg. En wij naar binnen. En in het verleden was het gewoon niet belangrijk om de plek. Daar was die plek gewoon niet belangrijk om te staan. Maar nu willen we gewoon echt de juiste plek hebben. En is het gewoon echt het gevecht en de strijd om gewoon op die goede plek binnen te komen. Dus echt,
zodat je toch iets kan zien van wat er op het podium gebeurt.
Ja, het licht en de bewegingen. Ja, dat is gewoon echt super mooi. En dan... Ook na 10 jaar rollen ook nog de tranen gewoon over mijn wangen heen.
Ja. Kun je eens uitleggen hoe het dan werkt? Want ik heb het net beschreven. Het is eigenlijk gewoon een zonnebril die ik zie tenminste. En er zit aan de zijkant zit een rond gevalletje. En dat staat dan in contact met wat je op je riem hebt, dat kastje?
Ja, klopt. Ik heb in mijn oog een chip zitten. En ja, de mensen thuis zien het niet. Maar ik heb een bril met een klein cameraatje heb ik er bovenop. En... de beelden van de camera neemt die beelden op en die gaan via een computerkastje richting die chip. En aan die chip zitten 60 elektrodes vast. En ja, die 60 elektrodes die zorgen ervoor dat het beeld weer in de hersenen terechtkomt.
Eventjes voor het goede, iemand die goed kan zien, hoeveel verschil is dat?
Nou, ik zeg altijd een normaal mens, maar dat mag. Ik heb het al een paar keer tegen de redacteur gezegd, mag niet meer zeggen. Maar een normaal mens ziet ongeveer 1 miljoen pixels. En ja, wat ik nu heb is 60 pixel. Maar ja, goed, je moet ergens beginnen, weet je wel. Je moet van niets naar iets, weet je wel. Een pionier zijn, gewoon om dit gewoon ook verder te brengen.
Hoe was dat de eerste keer dan? Want jij bent vanaf je begin 20s of zo, zie je eigenlijk bijna niks meer.
Ja.
En toen je dan voor het eerst deze bril op kreeg?
Nou, de eerste moment zat ik naar een zwart vlak te kijken. Dus ik zag gewoon helemaal niks. Dus dat was wel heel grappig. En de hele kamer stil, waren heel veel mensen bij. En er was gewoon niks. En ik begin een beetje te scannen. Ik had zwarte hond op een wit tegelvlak. En ja, dat ging hartstikke goed. En ja, dat was gewoon ontlading van... Hé, er is weer iets, weet je. Ik zie weer iets. En pats, toen was het moment van... Nou, emotioneel, ook wel huilen, lachen, weet je wel. Maar dat was het begin. Want ik moest helemaal opnieuw leren om die beeld om te zetten, om het stukje ja, dat waar te nemen. Dus ik moest met de revalidatie beginnen. Ja, toen kwamen er gewoon hele mooie dingen.
Ja, ja, bijzonder. En dit is al 10 jaar geleden dat jij eigenlijk hiermee loopt. Wat als deze bril kapot gaat? Je gaat er per ongeluk op zitten of zo?
Ja, dan is het over. Want de firma ja, die dit levert, ja, die stopt ermee. Dus dan, ja, ik zeg altijd dancing in the dark, weet je wel. Dan is het gewoon, ja... Dan blijft het leven ook nogal positief, maar dan is dat cadeautje is verdwenen. Ja. Weet je? Het cadeautje wat ik 10 jaar heb, is gewoon weg.
Want hoe kwam je daar, was dat dan ook in een soort proefproject of zoiets? Hoe kwam je daar mee in aanraking dan?
Ja, het was ook, voor dit project, voor de Argus 2, werden 3 Nederlanders uitgezocht. En ja, het was een beetje de Voice of Holland was het, weet je. Op een gegeven moment kwam ik in selectie terecht. Het was een soort wedstrijd. Ja, ik moet die chip hebben. Ik moet 1 van die 3 moet ik worden.
Ja.
Dat is gelukt. En,
hoe heb je dat gedaan? De andere om laten leggen of zo? Of...
Nee, ik heb...
Geintje ja, natuurlijk, geintje natuurlijk.
Nee, ik op een gegeven moment kwam ik ja, in die selectieprocedure. En de oogarts die was gecharmeerd. En ja, iedereen was gecharmeerd. En dat vond ik wel echt gewoon grappig. En ik wilde het op een gegeven moment zelf heel graag. In het begin helemaal niet. Want, ja, ik wil helemaal niet opnieuw leren zien. Weet je, het is prima zo. En ja. Ik vind het wel prima zo, lekker in het donker. En,
maar jij zegt ook nu, daar begon je mee, dat het je leven echt veranderd heeft. Dat bericht van het oogziekenhuis Rotterdam, dat was vorige week volgens mij, hè, dat het in het nieuws kwam. Dat ja. Ze dus een... Ja, ook een soort bionisch oog daar hebben ontwikkeld. Ja, dat biedt dus wel hoop. En mogelijk dat dat dan ook een versie is die weer verbeterd is.
Ja, weet je wat het is? Mijn hart wordt er echt blij van gewoon. Als ik dat lees, dan denk ik van, ben blij voor die patiënt. Want ja, dan hoop je dat hij ook gewoon die mooie dingen gaat ervaren. En ik ben blij voor het ziekenhuis. Maar het biedt ook perspectief weer, weet je, voor de toekomst. Er wordt gewerkt aan chips en allerlei technieken om mensen opnieuw te leren laten waarnemen, zien en... En dat vind ik zo mooi, want ja, dat is gewoon de hoop en de positiviteit die ik ook voel. En ik ben ervan overtuigd dat dat gewoon niet stopt. Het gaat alleen maar verder. En
wordt verbeterd eigenlijk.
En wordt verbeterd.
Ook,
ja.
Want ook kijk, jij ziet contouren nu. En hoop je ooit nog eens nog meer te kunnen zien? Dat ik dus inderdaad wel een baard heb en een snor.
Nou, de droom,
en heel knap ben.
De droom is, kijk, ik heb mijn vrouw Nanda heb ik ontmoet... Toen ik niet meer kan zien. Maar de droom is natuurlijk om die 1 miljoen pixels te hebben. Dat ik mijn vrouw wel kan zien. Ja. Dat is de droom die ik gewoon heb. En,
ja. Nou ja, dus nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Jij kan er al 10 jaar over meepraten. Met een ja, prachtig verhaal. Dank daarvoor voor de komst hier naar de villa. Jeroen Perk.
Max. Terug naar toen.
En we gaan terug naar 17 oktober 2012.
Villa.
Op die dag overleed dus actrice Sylvia Christel.
Sylvia Christel is overleden op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
De dood van de Nederlandse actrice is wereldnieuws.
Christel bracht het van eenvoudig Hollands meisje tot wereldster.
Ze was een van de weinige echte filmdiva's die ons land kent.
50 films maakte ze, maar iedereen zal maar 1 rol onthouden. Die van Emmanuel.
Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel.
Hoewel ze ook schilderde, schreef en internationale prijzen won met een zelfgemaakte animatiefilm, bleef ze haar leven lang toch vooral bekend als Emmanuel.
Nu heb ik maar besloten om er dankbaar voor te zijn. Weet je, want 30 jaar later, nadien, kennen mensen je nog?
Tja, dat was de stem van Sylvia Christel. Ik ga praten met Suzanne Redhans. Ze schreef een biografie over Christel, begeerd en verguisd. Welkom.
Ja.
In de villa. Wat is het eerste waar jij aan denkt als je de naam Sylvia Christel hoort?
Nou ja, dan denk ik je denkt natuurlijk meteen aan Emmanuel. Maar ik denk dan ook aan de periode waarin zij graag nog een filmster wilde worden. Omdat ze daar zo ja, jong en levendig en vol bravoer ten tonele kwam. En ook iedereen maar aansprak en opbelde.
Want ze had echt het idee, ik word een soort nieuwe Marilyn Monroe, hè?
Ja, ja. Ja, ze was meegegaan bij het filmfestival naar de Miss, wat was het? Cinemanifestatie. En daar was Jacques Charrier, de ex-man van Brigitte Bardot. En die had gezegd van, nou, waarom doe jij niet mee? Want jij bent de mooiste van allemaal in die Miss-verkiezing. Nou, daar voelde ze zich zo door opgetild. Ze is ook nog bij hem in Parijs geweest. En toen heeft ze Pim de la Parra gebeld en gezegd van...
Oh, daar hebben we een stukje van.
Ja?
Want dat heeft ze namelijk hier op tv verteld. Ja. Laten we even horen wat ze daarover zegt.
Door het telefoonboek van Amsterdam te nemen. En daar staat onder de P van de La Parra een telefoonnummer. Ook van productiekantoor. En dan bel je op en dan zeg je... Dag, ik ben die en die, zo oud. En ik wil graag met je praten over de mogelijkheid om bij een film te komen.
Zo heb jij het ook gedaan.
Ja.
En dan moeten we even zeggen, Pim de la Parra en Wim Verstappen. Mm-hmm. Pim en Wim was een befaamd duo die veel Nederlandse films maakte.
Ja, dat was gewoon het filmduo destijds. Dus dat had ze goed gezien.
En die belde zij dan gewoon op?
Ja, belde ze gewoon op en dan kwam ze langs op kantoor. En hij was toen net Frank en Eva aan het schrijven. En toen heeft hij een rolletje voor haar erin geschreven dat ze mee kon doen. En toen zei hij van, je moet je wel in gaan schrijven bij een modellenbureau. Want dan doe je wat cameraervaring op. En dat was het bureau van Corinne Rootschaffer.
Ja, ex-Miss World ook geloof ik.
Ja, ex-Miss World. Ja. Volgens mij vorig jaar, 2 jaar geleden overleden. En daar kwam ze dan binnen en ook daar had ze dus ook wel die grote mond. En zei ze van, ik ga nu wel even dit doen, maar ik ben hier alleen omdat ik een wereldberoemde filmster wil worden.
Wat grappig. En ze had helemaal geen enkele acteerervaring of iets?
Nee.
Bijzonder. Die Emanuele films, want dat is toch waar zij heel bekend. Hoeveel van die films zijn er gemaakt eigenlijk?
7. Ze heeft alleen in 5 en 6 niet meegedaan en de rest wel. En er is daarna ook nog een serie gekomen.
Hmm. Want dat was soft porno. Het was ook gewoon op de tv te zien, 's avonds laat.
Nou, in het begin niet. Hè. Het was in 1974 kwam die film en had je weliswaar net de seksuele revolutie gehad. Maar dat dit gewoon in de bioscoop te zien was, dat was eigenlijk voor het eerst. Ik denk ook dat dat een deel is van het succes. Want hiervoor moesten films met te veel bloot, daar had je de bioscoopwet. En dat moest dan van die porno bioscoopjes met 50 kleffe zetels.
Ja, zeg maar. Ik zit even te denken, in 1974 was ik 10 of zo. Dus dat is dan later of zo, werd het dan bij Veronica of zo.
Uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon op tv gekomen. Ja. Maar toen niet. En dat was nou net de ophef. Je kon hier gewoon met opgeheven hoofd naartoe met z'n allen.
Wat grappig, want jij geeft ook lezingen over Christel. Hè? En ik las een stukje uit die lezing, want de maker van de film, die had eerst helemaal niet het idee van, nou, dit kan wel eens een succes worden.
Nee.
Vertel eens.
Ze hadden, je had Juste Jacquin, dat was de regisseur, en Rouard, dat was de producent. En die wilden samen die film, maar die hadden nooit een speelfilm gemaakt. En dat gold eigenlijk voor iedereen van de crew. En het ging ook van alles mis, want Juste Jacquin, die had alleen maar wat commercials gedaan. En die had, had gewoon geen idee. Die liep echt als een kip zonder kop in het rond. En dus niemand had eigenlijk verwacht dat die film er ooit zou komen. Wat ook alle beelden werden afgekeurd in het begin. Die film is echt op de montagetafel ontstaan.
Ja, maar ik begreep dat hij dan, want toen was hij er dan, die film, en die werd dan gedraaid in Parijs. En hij wist bij echt niet hoeveel mensen daarop af zouden komen. Dat viel heel erg mee.
Ja, en ze hadden geen idee. Dus ze zaten dan bij die eerste, was volgens mij 30 juni 1974. En het werd in Bioscoop Le Triomphe op de Champs-Élysées. Daar was de eerste vertoning. Om 2 uur 's middags. En daar zat hij op het bankje. En ze hadden dan tegen hem gezegd van, nou, als er 5 mensen komen, dan wordt het niks of minder. En meer dan 5 of meer dan 15 wordt het enorm succes. Nou, het werd echt een gigantisch succes. Volgens mij de eerste dag 15.000. En ze hadden helemaal niet genoeg filmopnames voor al die bioscopen. Dus het ging echt met brommetjes, werd dat door de stad gereden. Want er kon ergens daar weer de film starten.
En in die film speelde dus Sylvia Christel. En jij zei net, die enorme drive ook om bekend te worden. Is dat aan haar jeugd ook te relateren misschien?
Ja, dat is zeker aan haar jeugd te relateren. Ze is opgegroeid in Utrecht. Bij Hotel du Commerce hadden haar ouders. Ja, en die ouders die waren eigenlijk alleen maar met het hotel bezig. En het was echt een papa's kindje. Ze wilden heel graag gezien worden door de vader. Maar dat deed hij niet. Dus het was echt een roep om aandacht. En als ik dan niet door mijn vader gezien word, dan maar door de rest van de wereld.
Ja. En we hoorden haar nu net zelf ook zeggen van, ik heb dat gedaan, natuurlijk met volle verstand ook. Hoe moeten we dat eigenlijk nu zien? Want in die films was zij ook best wel, zeker geen onderdanige vrouw die alles maar liet gebeuren.
Nee.
Toch?
Nee. Dat was ook niet zo. En ze heeft ook met volle verstand voor die rol gekozen. Alhoewel ze wel dacht, ze schaamde zich een beetje. Want ze zei steeds van, maar ik ben door de nonnen opgevoed. Want daarna is ze naar nonneninternaat gegaan. En ze zei, wat zal mijn moeder wel niet zeggen. Maar het idee was dat het gewoon een hele kleine Franse film zou zijn. Dus ze dacht dat die nooit uit zou komen hier in Nederland. Laat staan in de rest van de wereld. En Hugo Claus, met wie ze toen een relatie had, die zei van, laten we dat doen. Want dan gaan we lekker naar Thailand. En daar ben ik nog nooit geweest.
Want daar werd die film opgenomen.
Daar werd de film opgenomen.
Ja. Ja. Zij wordt ook wel gezegd dat zij misschien wel de grootste Nederlandse actrice was.
Nou, de grootste filmster.
Oké, okay, grootste filmster. Ja.
Ja, de grootste filmster. Dus er zit natuurlijk een verschil. Het was niet een hele goede actrice.
Nee, precies,
ze deed
ja.
daar ook niet de best voor. Ze kon de teksten vaak helemaal niet onthouden. Maar zij was echt een filmster. En als ja, je kon iedereen naast haar zitten op het scherm, maar je kijkt alleen naar haar. En dat is, ja, dat is toch wel iets wat haar bijzonder maakt.
Zij heeft zelf ook een biografie geschreven.
Ja, die heeft ze niet zelf geschreven. Dat is door een Franse ghostwriter geschreven.
Oké, okay, maar dat is haar verhaal dan. Waar verschillen jullie boeken dan?
Nou, dat is het verhaal. Dat is eigenlijk het sprookje dat ze over haar leven vertelde. En Sylvia loog heel erg veel. Dat is, ik denk dat dat ook met haar jeugd te maken heeft. Van,
allemaal iets mooier maken dan het
ja,
was.
Ja, allemaal wat mooier maken en wat willen de mensen graag horen. Dus dat paste ze ook altijd aan. Het was nog heel gezoek tijdens de research. Omdat er overal wel 5 verschillende versies van waren. Mm. Maar gelukkig had ik goed contact met haar zus. En die kon me dan vertellen hoe het echt zat. En
Dus laten we zeggen, jouw verhaal is veel journalistieker.
Dus er worden denk ik 4 of 5 films behandeld. Er klopt echt helemaal niets. Zeker niet kopen.
En jij schrijft dat de laatste jaren waren eigenlijk haar gelukkigste jaren.
Ja, ja.
En waarom is dat?
Nou, omdat ze toen, ze werd gewoon wat ouder. Misschien dat dat wel, als je wat ouder wordt als vrouw, dan zien mensen je niet meer als sekssymbool. En word je daar ook niet op afgerekend. En ze kreeg veel meer credits.
Ook voor de andere dingen die ze deed.
Zoals dat schilderen. En ze ging ook de laatste jaren dat ze in Amsterdam woonde, ging ze veel toneel doen. En had ze best goede recensies.
Ja.
En ze kreeg dus een nieuwe man. Gewoon een schipper. Die al helemaal nog nooit een film van haar heeft gezien. En zelfs ook toen ik met de biografie bezig was en toen het klaar was, wilde hij niet die delen voor hem lezen. Want dat was, ja, zo kende hij haar niet.
Nee, grappig.
Ja.
Ja, 60 jaar maar geworden, dat is ook niet oud eigenlijk.
Nee.
Dat is jammer, ja.
Ja.
Dankjewel Suzanne voor je verhaal. Suzanne Redhans. Cabaretier Theo Maassen zegt over hem, hij is de ongekroonde koning van de anekdote, punt. Het gaat over Maarten Spanjer, van wie een nieuwe verhalenbundel is verschenen. De kunst van het loslaten. En Maarten is bij Daan in de receptie.
Ja, en Maarten, je wordt volgende week 70.
Ja, dat klopt.
Ga je dat wel vieren?
Nou, als je 70 wordt, ja, het is een mijlpaal, zeggen ze. Maar om dat nou uitbundig te vieren, dat vind ik ook een beetje overdreven.
Ja, Jurgen, we lopen bij je naar binnen. Ik verwacht niet dat Jurgen gaat zingen. Maar is het dan een bijzonderder moment dat morgen je boek komt?
Bijzonder. Het boek op zich is bijzonder. Maar ja, op een gegeven moment als je zo'n boek af hebt, ja, dan komt zo'n boek uit en dan kom je in de PR-machine terecht. Overigens is het wel natuurlijk nog vermeldenswaardig dat ik kwam een week geleden kwam ik Maarten van Rossum tegen. En die wees met een beschuldigende vinger naar mij en zei toen naamgenoot, maar ook op dezelfde dag jarig.
Oh.
Ik zei toen wel, ik hoop toch niet in hetzelfde jaar, want dan zou ik nu ongeveer 80 zijn. Maar we zijn inderdaad alle twee op 24 oktober jarig.
Dat is grappig. Maar dat is volgende week pas, Maarten. Jij bent ook niet volgens mij van de kalenderleeftijd, dus 70 is niet 70 toch hoe je je voelt misschien, of?
Ja, nee, klopt. Dat is,
zegt eigenlijk niks, toch?
Nee, dat zeg je dan altijd op een bepaald leeftijd.
Nee, maar ik bedoel, ook toen ik 33 was, vond ik dat eigenlijk ook al. Ik bedoel, je hebt mensen van 20, die zijn eigenlijk al heel bejaard misschien.
Ja, kijk, weet je wat het is? Je hebt wel eens van die mensen die bijvoorbeeld de gezegende leeftijd van bijvoorbeeld 94 hebben bereikt. En die willen nog wel eens vaak zeggen van, hoe oud schat je mij? En dan weet ik, dan moet je ze 10 jaar jonger schatten. En dan, ja, om ze te persen, als je dan zegt, nou, 94, omdat je weet dat ze 94 zijn, dan zie je ze echt heel teleurgesteld kijken.
Ja, ja, ja. Even dus dat boek, hè. En dan zijn we ook eigenlijk een beetje bij de titel. Want voorin staat, zoals mijn moeder zaliger zei, waarom onthoud jij toch altijd alles? Daar word je alleen maar ongelukkig van. Je moet dingen eens loslaten. Heeft ze gelijk?
Ja, daar had ze zeker wel een beetje gelijk in. Kennelijk had ik dat op jonge leeftijd al. Dat als bijvoorbeeld iemand mij iets geflikt had, dan kon ik dat niet van me afzetten. En in dat verband heeft ze het ook wel eens gebruikt. Maar dat schijnt ook met mijn sterrenbeeld samen te hangen. Een schorpioen, ik wel eens gehoord. Die wraak is een belangrijk element bij schorpioenen.
Maar want het levert wel mooie verhalen ook op natuurlijk. Ik bedoel, als jij alles was vergeten wat je in je leven had meegemaakt, dan hadden wij die verhalen allemaal niet gehoord.
Nee, dat klopt. En dus er zat al een hoop in mijn hoofd. En als je er echt voor gaat zitten, voor zo'n leeg vel, en je gaat dan er diep over nadenken, dan komen er steeds meer dingen naar boven waar je zelf eigenlijk ook al versteld van staat, dat je dat nog wist.
Want jij bent niet iemand die dan dus allerlei opschrijfboekjes bijhoudt. Van, nee. Ik was nu op een receptie en daar stond weer een BN'er mal te doen.
Nee.
Dat gaat echt uit het hoofd.
Dat gaat allemaal uit het hoofd.
En is het dan wel, klopt het dan nog wel?
Ja, dat is ook zoiets wat me de laatste tijd veel overkomt. Dus vragen, ja, is het nou allemaal wel waar? En ik denk dat ik echt het meest wat ik opschrijf, dat is gewoon waar. En dat zou me eer te na zijn als het niet waar zou zijn. Ik bedoel, er staat een verhaal in over Manfred de Graaf die mij...
Van CSA, dokter.
Ja, en die mij een kwartier voordat hij euthanasie liet plegen, belde hij mij op. Nou, zo'n verhaal, dat verzin je niet. Dat ga je ook niet verzinnen, weet je wel. Dus als dat niet zo was, dan ga je nooit zo'n verhaal opschrijven.
Ja, het komt natuurlijk een beetje over dat gedoe bij Matthijs van Nieuwkerk. De wereld draait door met het shirt van Johan Cruijff. Jij zei van, hij was groot fan van jou, Matthijs. En Matthijs liep een ereronde door de studio. En later moest je zeggen van, dat was eigenlijk een beetje verzonnen.
Ja, dat moest ik niet zeggen, want ik dacht nog raadsnel. Ik had ook hem in de waan kunnen laten dat wel waar was. Maar ja, het lijkt wel of het de eerste keer is dat iemand op televisie in de maling wordt genomen. En ik denk dat ik toch niet de enige ben geweest die iemand in de maling neemt. Het was een onschuldig grapje. En Matthijs die vaarde daar wel bij natuurlijk. Ja,
hij vatte het ook sportief op.
Ja, daarom.
Ja. Ja, want al die ontmoetingen met BN'ers, het zijn ervaringen met BN'ers en jouw ervaringen, aanvaringen ook soms met BN'ers. Dat is een bron van inspiratie, zou ik maar zeggen.
Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken dat ik me altijd een beetje een buitenstaander heb gevoeld. Dat ik het altijd met afstand bekeek. Ik heb natuurlijk een tijd in de acteurswereld gezeten en zo. Maar het waren nooit werelden waarvan ik dacht, wat je wel eens van anderen hoort, van God, hier voel ik me enorm thuis. Ik keek er altijd een beetje met afstand naar.
Ook een beetje om die wereld een beetje door te prikken, die luchtbel?
Nou ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Acteurs zijn vaak onzekere mensen en die proberen dat te compenseren met een bepaalde vorm van ijdelheid. Hè? Even in het algemeen gezegd. Ja, en dat wekt soms op mijn lachspieren.
Laten we gewoon het openingsverhaal. Dat gaat over BN'ers in het bos.
Ja.
Voor een goed doel was jij met een clubje BN'ers in een... Wat was het? In het oerwoud, hè?
Ja, en dat is nou ook weer zo'n verhaal dat als je het leest, dan denk je, ja, dit kan niet waar zijn. Maar
het is echt
echt letterlijke teksten die ze ook hebben uitgesproken daar.
We gaan niet de clue van het verhaal vertellen, want anders dat is niet leuk. Nee. Ik heb het gelezen, ik moest er heel hard om lachen. Maar jij bent was uitgenodigd om met een groepje BN'ers, variërend van een meubelontwerper tot tv-presentatoren.
Het grappige was, die meubelontwerper was de enige die eigenlijk normaal deed, omdat hij namelijk geen camera gewend was.
Ja, maar jullie moesten het bos in voor een goed doel. En,
we moesten het regenwoud redden. Dat vond ik ook al zo'n rare thema, dat wij naar Brazilië gingen om het regenwoud te redden, alsof wij dat kunnen.
Ja, maar waar, want jij weet eigenlijk van tevoren natuurlijk wel hoe dat dan zal gaan. Want dat is, voor een deel is dat allemaal gescript en alle spontaniteit wordt er in zekere zin uitgehaald. En toch ga je dan mee. Waarom is dat dan?
Ja, dat is gewoon... Ik kan nu wel een mooi verhaaltje ophangen van om het regenwoud te redden. Maar ja, ik dacht... Want we kregen daar niks voor betaald. Dat vond ik al sympathiek. Want vaak word je ook uitgenodigd als BN'er om aan een goed doel mee te werken. En dan krijg je er tot je verbazing nog voor betaald ook.
Ja.
En in dit geval was dat niet zo. Dus dat vond ik wel sympathiek aan die reis.
Je kreeg een creditcard mee die niet werkte.
Nee,
daar.
We konden wat onkosten maken, een creditcard, en die deed het niet eens. En, maar ja, dat is ook waar je altijd tegenaan loopt, dat nooit iets spontaan gebeurt op televisie. Dat alles.
Maar ga je dan mee ook met de gedachte van, nou, het kan best wel eens een keer koddige situaties opleveren waar ik later weer een mooi verhaaltje over
die komen vanzelf. Ja. Ik bedoel, dat moment dat ik daar dat er een soort Braziliaanse Che Guevara die het regenwoud echt wilde redden. En die dus een soort kruistocht hield tegen veeteeltboeren. En die toen op de stoep van zijn eigen huis was met een schot hagel was doorzeefd. Ja, en dat de presentatrice naast mij ineens onder de opname in huilen uitbarstte en zei: dus hier is hij met een schot hagelslag is hij vermoord. Ja, en ja, dan kan ik me toch niet inhouden om te zeggen: ja, dat is waar, Fabienne, maar weet jij nog of het melk of puur was? En vervolgens zegt de regisseur, die zegt: ja, Maarten, stop maar, waar slaat dit op? Ja, wat moet je daarop zeggen? Ja, waar slaat dit op? Waar slaat de hagelslag op?
Ja, het verhaal gaat nog veel verder, maar dat gaan we niet verklappen. Dat staat erin. Nee. Freek de Jonge staat er ook in.
Ja.
Met zijn vrouw.
Ja.
Jij hebt met hem gevoetbald.
Dus apart.
Dus jullie kenden elkaar wel goed. En hij blijkt iemand te zijn die niet gauw een rondje geeft. Nogal gierig.
Dat zeg je nog heel eufemistisch. Ja.
Zeg je van tevoren ook tegen Freek dat hij voorkomt in zo'n boek of niet?
Nee, waarom zou je? Ik bedoel, wat heeft dat voor zin? Freek, aanradertje hoor. Ja. Lezen.
Ja. Nee, ja, want hij komt er niet heel goed af.
Nee, hoewel het verhaal begon goed voor hem. Want hij, ik zei dat we hadden, het was een soort held in die tijd, hè, toen met Nederlands Hoop en zo. Maar ja, dat is natuurlijk vaak met helden, die moet je eigenlijk niet willen leren kennen.
Ja.
Want dan vallen ze meestal tegen. En bij Freek was dat toch wel, was dat toch wel aan de hand. En ook dit, er is geen woord aan gelogen. En ik werd ook bevestigd door bijvoorbeeld Theo Maassen, die mij vertelde van... Dat hij de hele dag moest hij voor Freek. Ja,
Theo Maas en Freek gingen een keer naar het voetballen en Theo kwam hem ophalen. En toen?
Theo kwam hem ophalen en in de hal zei Freek: Theo, heb jij je portemonnee bij je? Waarop Theo zei ja. Nou, zegt Freek, dan hoef ik hem niet mee te nemen. En Theo dacht dat het een heel leuk grapje was. Dus die begon te lachen. Maar Theo vertelde, ja, toen we in het Ajax-stadion waren, toen heb ik de hele middag bier moeten halen. Want hij meende dat ook echt.
Ja.
En dat is toch heel bijzonder. Dat vind ik ook fascinerend. Iemand die dus zelf zo gul is met grappen rondstrooien, dat hij met geld toch heel vreemd is.
Er zijn wel mensen, dat is bekend dat jij was echt een goed bevriend met Rijk de Gooier. Er zijn ook mensen die in dat wereldje rondlopen waar je wel sympathie en
uiteraard.
Het woord tegenwoordig is respect voor hebt.
Oh, verschrikkelijk hè. Dat afgelopen weekend. Het was een weekend vol respect.
Ja. Ja.
En dat moet je ook respecteren.
Ja. Nee, maar ik bedoel, Rijk was zo iemand. Waarom waren jullie zo'n goed stel samen?
Nou, omdat we alle twee hadden we ook een soort afstandelijke kijk op het wereldje waarin we zaten. En ook vaak de ijdelheid die we op de hak namen, dat vonden we op een of andere manier leuk. Je had ooit een oude VARA-directeur, die heette Maurice Koopman.
Ja.
En die had iets bij de VARA, die is op een beetje rare manier weggegaan, iets met... financiële malversaties iets van bij.
Ik denk dat ik weet het niet, de details. Maar ik weet dat hij ooit bij de VARA wel in de top zat.
En die kwamen we tegen en die gaf ons ook meteen zijn visitekaartje waarop stond. De man was een beetje toch aan lage wal geraakt van directeur VARA naar had een eigen productiebedrijf. En op dat visitekaartje stond Ambassador TV Geldermalsen. En ja, dat wekte zo op onze lachspieren dat vooral dat Ambassador TV... En dan Geldermalsen erachter. Ja, daar moesten wij dan vreselijk om lachen. Dus elke keer als Rijk weer een opgeblazen ego tegenkwam in de kroeg, dan riep Rijk heel hard: Ambassador TV Geldermalsen.
Is het zo dat als jij jij komt op feestjes en dat soort dingen, dat mensen uit jouw buurt blijven en denken van anders sta ik volgende keer ook in het boek?
Dat misschien na dit boek dat misschien wel gaat gebeuren. Maar dan wordt het tenminste ook lekker rustig om je heen. Hè?
Ja, het zijn allemaal. Het zijn ook niet hele lange verhalen. Dus voor mensen die van hele lange dingen houden. Maakt niet uit. Het is gewoon om te lachen en leuk.
Ja, ik denk dat het inderdaad een vrolijk boek is in deze barre tijden.
Gefeliciteerd met een leuk boek, Maarten. Leuk dat je even hier was om erover te vertellen. Maarten Spanje.
Een programma van Max.